zitten nu echt zoveel familie van u.
Ja, superleuke verrassing. Ik wist het niet op voorhand, maar echt heel fijn. Ja. Ja.
En wie is de kleinste, onze kleinste gast?
Onze kleinste gast is Helena, mijn achternichtje, die daar ligt te slapen tegen mijn nichtje.
Helena. Het zou kunnen dat Helena in de loop van deze aflevering wakker wordt, maar dat is helemaal niet erg. Hè? Welkom Helena, welkom allemaal. Dames en heren, applaus voor Charlotte van den Broek.
Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Deze aflevering van de podcast is opgenomen voor publiek in de kasteelzaal van de bibliotheek van Turnhout voor het feestweekend voor de 50ste verjaardag van de bibliotheek. Mijn gast is Charlotte van den Broek, afkomstig van Turnhout. Ze is schrijfster van onder meer de dichtbundels Nachtroer en Aard uit Wrijvingen. Ze kreeg voor haar werk al de Herman de Koningprijs en de Paul Snoekprijs. Ze schreef ook een essaybundel, Waagstukken. En tijdens de podcast vertelt ze over haar recente werk. Ze vertelt ook over het boek dat de grootste invloed had op haar schrijven. Het gedicht dat haar deed dichten, waarmee het allemaal begon. Over haar volgende boek en dat ze eigenlijk nog niet weet wat het gaat worden. En hoe cartoonfiguur Roadrunner haar ooit redde toen ze bleek te moeten lesgeven aan een groep buitenlandse kleuters. Er is ook een moment in de aflevering waarop er plots buiten een stoet voorbij komt. Ik waarschuw u maar. Hè. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering staan in de show notes van deze podcast opgelijst op de website wimoosterlink.be. Dus alle boeken en auteurs die we noemen. Je kan daar ook shoppen in het winkeltje. Je kan daar een boekentrui of boekenkaartjes van deze podcast kopen. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Charlotte van den Broek.
Het is eigenlijk extreem nostalgisch, want we kijken hier in de kasteelzaal uit op het kasteeltje en ik ben afkomstig van Turnhout en ik heb hier zo mijn eerste kus beleefd en hier in de bibliotheek veel boeken en cd's vooral destijds uitgeleend en ik heb ook hier in de warande toneellessen gevolgd en was een beetje kind aan huis hier altijd. Ja.
En die eerste kus, sorry dat ik met die op ingaan, maar die eerste kus, waar was dat dan precies?
Wel, we kijken nu zo op het kasteeltje. En het was aan de linkerkant, aan het water, daar zo.
Aan het water?
Ja, niet zo ver van de randonkel. Ah,
het ziet er ook echt keiromant. En wie was de gelukkige dan?
Mijn eerste lief was de gelukkige.
Ja. Oh, allee, is dat ja. Goed. Dan snap ik dat het een belangrijke plek is voor jou. Je bibliotheek natuurlijk. Ben je vaak naar de bibliotheek gekomen als kind?
Ja, heel vaak. Maar als kind woonde mijn gezin in Arendonk, dus ik ben eerst, in eerste instantie veel naar de Bub van Arendonk geweest en die heb ik nagenoeg uitgelezen, denk ik. En dan later hier inderdaad. Ik weet niet meer precies hoe het was, maar je mocht maar 5 cd's uitlenen. Dus dan was het altijd eerst zo een grote selectie van 10 maken en dan uit die 10 cd's dan de 5 kiezen die je dan uiteindelijk ging meenemen.
Het was een heel procedé.
Ja, het was een hele methode die daarachter zat.
Oké. Weet jij nog hoe jouw zin om te lezen begonnen is?
Oh. Nee, niet zo concreet, maar ik weet wel dat ik een boek dat ik heel vaak gelezen had als kind was Mathilda van Roald Dahl. En ik identificeerde me heel erg met het hoofdpersonage, die ook heel veel boeken las en een soort magische eigenschappen daardoor kreeg. En,
ja. Je voelde jezelf een beetje Mathilda.
Ja. Ja. Ja, zonder de telekinetische krachten weliswaar, maar ik kon geen taartjes naar rond toe vliegen. Maar,
dus juist, die kon zo in de klas dan zo iets in een glas, dat water of zoiets doen vliegen. Of dat kon je niet.
Nee, helaas niet.
Jammer eigenlijk. Dat had ik nog wel graag eens gezien vandaag. Zeg, en waren er boeken in huis?
Ja, mijn ouders zijn zelf geen grote lezers, maar wij hadden zo'n abonnement op de ECI-catalogus. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. En ik mocht dan regelmatig wel boeken kiezen uit de catalogus. En ik ging naar de Bib en kreeg boeken voor mijn verjaardag en zo. Dus mijn collectie was de grootste in huis.
Bij ons was de ECI-catalogus, dat was zo in het begin was dat heel tof, maar zo na 3 maanden wist dan niemand meer wat kiezen. En dan verwerkt dat zo, ah ja, we moeten nog een boek kiezen op het einde. Zo. Mm. En dan op het einde, zo, vlug dan maar iets kiezen. Zo.
Ja.
Maar dat was bij jou geen probleem, duidelijk.
Nee, en ik had eigenlijk toen al zo'n soort verzamelwoede of zo. Als ik dan een boek las, dan wou ik dan heel die reeks zo bij elkaar sparen. En,
Waarom zeg je toen al?
Oh, omdat ik ondertussen echt enorm veel boeken heb, maar ik krijg, ja, heel luxueus, maar ik krijg er ook heel veel opgestuurd in verband met werk of opdrachten. Of, dus dat, die boekenkast is zo'n soort gezwel dat de vervaarlijke proporties aanneemt. En ik ben sinds kort ook mijn boekenkast aan het ontruimen. En dat voelt eigenlijk heel licht.
En wat bedoel je met ontruimen?
Aan boeken aan het wegschenken, naar de slechte brengen. Ja,
dus en is er een reden voor? Omdat het te veel aan het worden is? Of omdat je er vanaf wil? Of om je hoofd leeg te maken? Kan ook.
Eigenlijk een combinatie van al die drie redenen. Maar vooral in eerste instantie om mijn hoofd leeg te maken. En om minder ruis te voelen. Ja.
Oké. Goed, we gaan eens kijken. Ik heb gevraagd om 3 boeken mee te brengen. Waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Dat is het concept.
Ja.
Wat is jouw eerste boek?
Dat zijn 3 boeken die ik nooit zou wegdoen. Dus die blijven zeker op de plank staan. Het eerste boek is een boek dat ik onlangs gelezen heb. Rond de tijd dat je me vroeg om een selectie te maken. Wat ik een heel moeilijke vraag vond. Het heet Geloven in het Wild van Natasha Martin. En het is uitgegeven door Copernic.
Dus Natasha met heel veel lessen en heel veel as. Martin. Ja. Niet Natasha, maar Natasha.
Oh, ja.
Goed, okay.
Of Martin, want de auteur woont in Grenoble. Dus ik weet eigenlijk niet hoe ik het juist uitspreek.
Okay.
En het boek heet dus Geloven in het Wild. En Natasha Martin is een antropologe van beroep. En ze is gevaarlijk avontuurlijk. En in 2014 is ze helemaal naar het oosten van Rusland getrokken. In een streek die Kamtschatka heet. En het is een soort toendra-achtig landschap met een loesje legerbasis. Ze smokkelt zichzelf daar binnen omdat ze een bepaald volk gaat bestuderen. De Evenen heet het volk. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk mensen die nog oude nomadische levenswijze en gebruiken nastreven, maar er is eigenlijk binnen het land en de moderniteit die daar doordringt geen ruimte meer om op die manier te leven. Dus veel van die mensen zijn gedwongen tot rendierhandel en eigenlijk hebben zich moeten inschrijven in een andere manier van leven, zeg maar. Maar zij gaat dus naar die evenen toe en het is een heel hardvochtig landschap, extreem, extreem koud. En op een expeditie, ze wordt wel vergezeld door 2 andere personen nog, komt zij oog in oog te staan met een wilde beer die haar aanvalt. En eigenlijk heel haar gezicht verminkt en in haar been bijt en ze overleeft dat.
Wacht, maar even tussendoor. Is het echt gebeurd of is het een roman?
Het is echt gebeurd.
Ja.
Ja. Dus zij is, heeft dat overleefd ook, die aanval. En het boek begint eigenlijk met de beet. En ja, je kan het je niet voorstellen, maar zij ligt daar uren tot er een helikopter gelukkig wel kan komen. En zij komt in een of ander ziekenhuis terecht, waar je de tetanus vanzelf bijdenkt. En het is heel, ja, het is, moet verschrikkelijk eng geweest zijn. En zij ondergaat operatie naar operatie en na verloop van tijd kan ze dan gerepatrieerd worden naar Frankrijk, waar ze in een soort hel van meerdere operaties terechtkomt. Maar dat zijn de omstandigheden, maar eigenlijk is het een filosofisch boek. Dus die beet, die aanval, het extreem gewelddadig, is eigenlijk aanleiding voor de schrijver om na te denken over animisme. Over een heel ander wereldbeeld.
Wat is animisme?
Animisme is het idee van bezieling, van dierlijkheid toelaten in een meer spiritueel wereldbeeld, zeg maar. Okay. En ze voelt dus dat ze heel erg veranderd is door die ontmoeting. Ze noemt het een ontmoeting, een kus, maar het was een gruwelijke aanval. En dat ze heel erg tussen twee... En dat er iets uitgewisseld is geraakt. Dus zij en die beer zijn in een...
Maar het is een beetje creepy precies,
hè? Nee, het is niet creepy. Nee, het is heel gruwelijk en gewelddadig. En ze beschrijft het ook op die manier. Maar de gedachten die het voortbrengt, die gewelddadige ontmoeting, die zijn van filosofischere aard.
Yeah.
Ja.
Maar je beschrijft het nu als iets, hè, als je zegt filosofisch en spiritueel ook. Is dat de reden waarom je dit boek zo, waarom dat jou zo aangesproken heeft?
Wel, ik zou graag daarop ja zeggen, maar voor een stuk was het ook natuurlijk de sensatie van die ontmoeting. Want ik heb het in één ruk uitgelezen, het boekje. Het is niet zo dik, maar het was lang geleden dat ik nog in één ruk, dat ik zo in een verhaal zat.
Ja?
En ik merkte dat ik, terwijl ik aan het lezen was, dat ik 3 of 4 keer ben gaan opzoeken, maar is hij echt aangevallen door die beer, dat ik bijna niet kon geloven dat het geen fictie was.
Ja.
Maar ze is dus wel echt aangevallen door de beer.
En je vond het zo goed? Omdat het zo spannend is? Nee.
Het is...
Ik zoek wat jou precies aanspreekt in het boek. Waarom we het moeten lezen?
Wel, het is niet spannend in de zin... ze heeft het boek geschreven, dus we weten dat ze het overleefd heeft of zo. Het is niet spannend op het niveau van de gebeurtenis. Maar het is heel erg spannend om mee te gaan in een proces van... een transformerende ervaring. En... die wij ons als doorsnee mens echt niet kunnen voorstellen, denk ik. Wat voor impact dat op je leven moet hebben. En om daarna betekenis te geven daaraan. Om ook verder te leven met een lichaam dat er anders uitziet dan daarvoor. Een jonge vrouw die verminkt is. Je gaat anders in je leven staan en ook anders bekeken worden door anderen. En zij vindt dus eigenlijk een soort... geloof, maar ook, zij leert ook, gaat ook over zelf, over zelfkennis en het wordt ook een zelfonderzoek. Hoe ga ik nu verder leven met die hele heftige gebeurtenis die mij overkomen is?
Ik vind het echt heel raar, maar leuk, spannend en bijzonder.
Wat vind je er zo raar aan?
Ja, omdat je, als je zei van, dat ze die beet beschrijft als een kus, die bezieling of zo, de animus, precies alsof ze verliefd is op die beer of zo.
Nee.
Ja, maar je moet eigenlijk niet inhoudelijk voor
dat
boek.
Dat zou ik niet zeggen, nee. Dat ze verliefd is op die beer. Nee.
Kende je die Natasha Martin, of Martin, kende je haar al voor dit boek?
Nee. Het is het eerste werk dat ik van haar lees. Maar het boek is uitgegeven door Copernic. Dat is een uitgeverij in Nederland. En zij geven fantastische boeken uit. Dus eigenlijk lees ik gewoon alles wat zij uitgeeft.
Echt?
Ja, nagenoeg.
Oké, maakt niet uit wat. Gewoon hup lezen. En dus zij hebben dat opgestuurd naar jou dan. En zo ben je erbij gekomen.
Ja, inderdaad.
Ja, oké, goed. Natasha Martin. Heeft zij nog dingen geschreven? Weet je dat?
Goeie vraag. Zij heeft in ieder geval nog veel veldonderzoek gedaan. Zij is dus bij de Evenen geweest, volk in Rusland.
Antropologen zijn.
Ja. En zij heeft ook een tijdje bij Arctische bevolkingen doorgebracht. Dus ik denk dat zij inderdaad meerdere werken heeft geschreven, maar het zullen niet allemaal literaire boeken zijn.
Ja. Maar het is niet dat je dan, als dit jou zo aanspreekt, dat je dan meteen op zoek gaat naar wat ze nog allemaal geschreven heeft?
Bij sommige auteurs wel, maar ik heb het ook nog maar pas gelezen. Wie weet volgt dat nog. Ja,
ik vind het heel leuk dat je een boek gekozen hebt dat je nog maar net uit hebt.
Ja.
Want heel vaak in de podcast, en dat is ook leuk, kiezen mensen boeken die ze al 30 jaar geleden gelezen hebben of zo. En dat is ook al heel veel over verteld hebben. En dat is heel leuk, heel tof. Maar het is ook leuk dat je een vers boek... Versta je zo dat iets zo dat nog niet ontwikkeld is of zo, dat mensen nog niet zoveel over verteld hebben? Dat is leuk.
Ja, inderdaad. Het is echt vertrekt vanuit het gevoel en het meeslepende lezen. Daarom heb ik het gekozen. Ik heb er nog geen diepgaande analyse aan vastgeknoopt. Maar het is echt het is heel, heel bijzonder en ik raad het van harte aan.
Ja, als ze het niet hebben in de bibliotheek hier, volgens mij kan je zo ergens briefjes invullen, of online waarschijnlijk, zeggen van koop dit boek, deze.
Ik heb daarnet vernomen van Katrijn dat ze het hebben, maar het is uitgeleend.
Het is uitgeleend. Ja. Ze hebben maar 1 exemplaar. Goed, zeg, je zegt dat je heel vaak boeken toegestuurd krijgt voor jouw werk, dus voor dingen die je moet doen. Betekent dat dat jij zo constant aan het lezen bent ook? Hoe moet je me dat voorstellen?
Ik lees heel veel, maar ik heb weinig tijd om vrij te lezen. Dus ik lees heel vaak in functie van eigen onderzoek of in opdracht. Dus dit boek eigenlijk, Geloven in het Wild, is zo... Af en toe sta ik mezelf dan toe om iets nog eens puur voor plezier te lezen of dat ongerelateerd is aan...
Een soort cadeautje voor jezelf.
Ja, echt wel. Ja.
En als je zegt van, ik lees vaak voor eigen onderzoek, leg dat eens uit, wat is dat?
Ik ben momenteel aan een boek aan het werken over de Tasmaanse tijger. En dan lees ik. Ik studeer heel veel als ik schrijf. Dus nu ben ik allemaal anatomische studies aan het lezen over de schedel van een Tasmaanse tijger die gedissecteerd wordt en natuurhistorische materiaal. Of ik ben bronnenonderzoek aan het doen. Dus dat is dan echt eigenlijk heel studerend lezen.
Echt studeren, echt? Ja. En je doet dat altijd, zeg je. Dit is een is dit, wat is dit voor een boek dan dat je aan het maken bent?
Goeie vraag. Ja.
Je weet het nog niet.
Het is nog in volle ontwikkeling, maar het is een proza boek. Iets hybride zal het worden. Ja.
Oké. Maar niet echt een roman?
Nee, geen roman.
Nee. Ik kan nog wat doorvragen. Hè. Doen alsof je niks door hebt. Een essaybundel.
Nee, ik weet het. Dat kan ik echt nog niet zeggen. En de vorm is ook niet zo belangrijk op dit moment. Het zou verschijnen 1 oktober volgend jaar. Dus binnenkort moet er wel iets gebeuren in de vorm. Ja.
Oké. Dus wat je nu aan het zeggen bent, is van... De vorm ontstaat pas als je eigenlijk als je ermee bezig bent.
Ja,
zo, hè?
Inderdaad. Ja.
Want ik dacht dat een schrijver, dat die eigenlijk dat al weet op voorhand. Maar dat is niet zo.
Misschien zijn er wel schrijvers die dat op voorhand weten. Bij mij gaat het anders.
Bij jou gaat het anders, ja. En is dat bij een dichtbundel dan ook zo? Of is dat bij een dichtbundel anders? Weet je het bij een dichtbundel wel al?
Ja, dat zijn voor mij bijna twee aparte disciplines, poëzie en proza tekst. Ja.
En hoe komt dat, dat anders is?
Ja... Misschien is dat een beetje particulier of zo, dat wat ik nu ga zeggen, maar ik denk dat dat te maken heeft met een heel ouderwetse Descartiaanse scheiding tussen lichaam en geest, waar ik eigenlijk helemaal niet achter sta, maar die ik wel soms heel sterk ervaar in mijn eigen leven. En dat prozawerk en onderzoek doen en archieven doorploeteren en studeren, wat ik in proza doe, dat is heel hoofdelijk. En dat is... Dat prikkelt mij geestelijk heel erg. Natuurlijk zit daar ook een creatief stuk of een artistieke intentie achter die tekst, maar dat begint wel echt vanuit het cerebrale, zeg maar. En poëzie is voor mij iets heel fysiek en lichamelijks en gevoelsmatig en intuïtief en is een heel andere manier van werken. Ja.
Maar betekent dat ook dat poëzie er zo... dus dat je, neem ik aan, niet moet studeren dan of moet researchen voor je poëzie. Maar betekent dat dan ook dat die er zo... Dat er zo als het ware fysiek uitkomt, zo, poëzie? Ik weet het niet. Is dat een rare vraag? Sorry.
Nee, helemaal niet. Maar ik had daar een heel plastische voorstelling bij. Dat is geen rare vraag. Was het maar zo? Ja, dat zou... Dat is ook niet waar, nee.
Hoe zou dat bij anderen gaan? Bij die Nastasja?
Dat is een interessante vraag, want dat zit ook in het boek voor een stuk. Zij, als zij op veldreis is voor haar antropologiewerk, dan heeft zij twee schriftjes die zij meeneemt. Eén is meestal een gekleurd schriftje en het andere is een zwart schriftje. En in dat gekleurd schriftje is het schriftje van overdag, zo noemt ze het, waarin ze notities maakt en aantekeningen. En in het nachtschriftje schrijft ze haar dromen op en is de tekst veel minder samenhangend en magisch realistisch en niet rationeel. En die twee schriftjes, van daaruit is ze dus beginnen werken aan het boek. Dus zowel de observaties, zeg maar, het heel waarnemende, als het onderbewuste, zou je misschien zelfs kunnen zeggen, heeft ze meegenomen in haar schrijfproces. Ja.
dat ligt wel een beetje naast wat jij vertelde over jezelf, hè? Dat je zo het, aan de ene kant het rationele, opzoeken, waarnemende, en aan de andere kant eerder het dromende, het irrationeel niet, maar het gevoelsmatige zo, of niet?
In zekere zin, al is het gebied van dromen of zo, daar begeef ik mij minder.
Daar wacht je niet aan.
Minder, ja.
Oké, goed. Jouw eerste boek, Nastasja Martin, met geloven in het wild. Wat is jouw tweede boek?
Zal ik dat dan hier zo neerzetten?
Amai, er staat zo'n standaardje en jij zet daar nu het boek in. Dat is heel goed. De vraag is, wat ga je met het tweede boek doen?
Dan ga ik dat straks verwisselen.
Ga je dat wisselen? Ja. Dat is een goed idee. Goed idee. Je hebt daar echt over nagedacht.
Ja. Okay. Het tweede boek dat ik heb meegenomen is een boek van Rebecca Solnit. En het heet The Faraway Nearby. Ik vrees dat het niet in het Nederlands vertaald is. Want ze hebben hier prachtig een hele collectie neergezet van Rebecca Solnit. En heel veel van haar werk is wel vertaald. Maar helaas, dit niet, denk ik.
Oké, The Faraway Nearby.
Misschien een tip voor vertalers in het publiek.
Zijn er vertalers in het publiek?
Ja, er is zeker een vertaler in het publiek.
Jij weet dat.
Ja, mijn vriendin Elisabeth, die hier vandaag is komen kijken. Ja.
En wat vertaalt ze van waar naar waar?
Wel van het Engels naar het Nederlands.
Van het Engels naar het Nederlands. Oké. Voilà, maar ja, dat is hier duidelijk, hè, wat jij gaat doen de komende tijd.
Ja. Ja.
Waarom heb je dat gekozen?
Wel, zoals jullie misschien zien, is het vrij gehavend, het boek. Het heeft wat scheuren en vouwen en plooien. Het is ook helemaal onderlijnd en vol ezelsoren.
Oh ja, ja. En dus ja. Ja?
Ja.
Vertel, is dat dan een studieboek geweest? Of,
Ik heb het al heel vaak gelezen, denk ik. En ook rond de tijd dat jij mij vroeg om een selectie te maken, was het tijd om het nog eens te herlezen. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik het ook bij heb. Rebecca Solnit is een Amerikaanse essayiste. En misschien, ik weet niet of jullie al iets gelezen hebben van Solnit, ja? Wel, zelfs wie nog niks van haar gelezen heeft, kan haar misschien kennen, want zij is ook een beetje degene die de term mansplaining bekendgemaakt heeft aan het publiek. Mansplaining?
Nu moet jij vragen aan mij, ken je dat? En ik van, ja, dat is... En...
Ja, wil je ja, in de praktijk gebracht zou het zo gaan, inderdaad. Ja. Maar zij heeft dus zij is wat doorgebroken, denk ik, met Men Explain Things to Me. En kort gezegd bevindt zij zich in een chalet op een soort drinkje. En een oudere man gaat tegen haar uitleggen van... ik heb hier een boek gelezen over een fabriek. En super interessant. En zij zegt, ik heb dat boek geschreven. Hij zegt, nee, dat kan niet, dat is van de man. Ik heb dat gelezen en dat gaat hier en hier en hier over. En zij zegt, ja, dat is mijn boek. Dus, en dan heeft ze een beetje met een twist eigenlijk een heel feministisch pamflet daarvan gemaakt.
Ja.
Voilà. Maar The Faraway Nearby is eigenlijk veel poëtischer. Het is iets... Die militante stem, of dat militante in de stem van Solnit klinkt iets minder door. En de titel, The Faraway Nearby, verwijst naar een kunstenares, Georgia O'Keeffe. En Georgia O'Keeffe heeft... een aantal heel flashy, fluorescente bloemen geschilderd. Dat is een beetje niet zo mijn type werk, maar zij heeft ook heel labiale landschappen geschilderd. Eigenlijk heel vrouwelijk, erotisch. En dat zijn veelal woestijnlandschappen in New Mexico. En ze heeft daar dan ook een tijdje gewoond en ze miste haar geliefde heel erg. Terwijl ze daar werkte en ze ondertekende haar brieven naar haar vrienden en familie met greetings from the faraway nearby. Dus het is eigenlijk heel... Het verwijst naar het idee van dichtbij zijn en veraf zijn. En waarom ik het boek gekozen heb, want dat heb je eigenlijk gevraagd, en nu ben ik al helemaal andere dingen aan het vertellen, is omdat het een heel avontuurlijke leeservaring was toen ik het voor het eerst las. En dat blijft het eigenlijk ook bij herlezen.
Hoezo? Wat bedoel je? Avontuurlijk?
Het is een heel... associerend boek. Het is een soort zoals een pol-wol, waaruit verschillende draden vertrekken, die elkaar telkens spiegelen of elkaar veranderen en beïnvloeden. En Ik heb het gevoel dat je als lezer de vrijheid krijgt om in het boek te stappen. En een pad af te leggen. En dat pad kan de volgende keer dat je het leest een heel ander pad zijn. Ja. En ze zegt het eigenlijk ook heel mooi in het boek zelf. Ze zegt dat de schrijver eigenlijk een soort eenzame cartograaf is, als ik het zo mag parafraseren, die een gebied in kaart brengt, alleen, en die het gebied dan ook weer verlaat, en dan komt de lezer die in hetzelfde gebied zijn weg zoekt. En ze noemt het Books or Solitudes in Which We Meet. Books or Solitudes in Which We Meet.
Okay.
Dus boeken zijn eenzaamheden waarin we elkaar ontmoeten.
Yeah.
Ja. Dus we zijn er niet tegelijkertijdig, de schrijver en de lezer, maar ontmoeten elkaar daar dan wel.
En zijn het aparte dan stukken die ze schrijft? Of is het één lang ding? Of wat?
Het is eigenlijk één lang essay.
Eén lang essay, oké.
Okay. Ja, en dan nog met de uitdaging dat er ook nog over de pagina's van het essay dat er één zin loopt die ook heel het boek doorgaat. Maar dat heb ik nog niet volgehouden om die te lezen.
Huh?
Ja, hier beneden.
Ah, onderaan staat er één lange zin.
Ja.
Ah, ja, ja. Dus, my god, dat is raar. Dus dat één zin, die loopt gewoon door en heeft daar dan, ja, oké. Okay. Oei, en het is een moeilijke zin met woorden als asymmetrical en zo. Wat ik me nog afvraag, je hebt nu verteld zo, landschappen, wol, ik heb het woord wol onthouden, hè, met verschillende dingen waar je zelf je een beetje een eigen verhaal in maakt als je het leest als lezer. Maar waar gaat het over in beginsel, wat vertelt ze ongeveer?
Ja, ik weet niet of dat zo'n interessante vraag is. Waar gaat het over?
Okay,
met betrekking tot dit boek.
Maar goed dat
soms
je,
wel,
goed dat je dat kritisch bent in dit interview.
Ja, soms is dat wel een belangrijke vraag. Nee, wat ik daarmee wil zeggen is... Mag ik gewoon een voorbeeld geven?
Ja,
zij heeft het bijvoorbeeld over een cartoon van de Looney Tunes. Van de Roadrunner en de Coyote. Ik heb er zelf ook een verhaal over die cartoon, maar ik zal eerst dit vertellen. Dit is de aflevering van de Roadrunner, waarin de coyote heeft altijd honger en hij krijgt zijn prooi nooit te pakken. En hij verzint de meest ingenieuze manieren om hem te proberen vangen. En nu bevindt hij zich dus aan het einde van een afgrond. En de Roadrunner zal komen aanlopen en hij denkt, als ik nu op een schilderij op doek doe alsof het vervolg van de weg schilder, dan gaat die domme Roadrunner denken dat hij door kan lopen in de afgrond onder en dan kan ik hem opeten. Mm-hmm. Nu, de Roadrunner komt inderdaad aangesneld en hij loopt dwars door het doek heen en vervolgt in het schilderij zijn weg. Een coyote is razend, staat perplex en probeert hem achterna te gaan, maar valt zelf in de afgrond. Ja, een heel goede aflevering. En op een ander moment in het boek heeft ze het over Wu Daozi. En Wu Daozi was de hofschilder in het oude China bij de Tang-dynastie. Dus eeuwen geleden, ik denk 8e eeuw voor Christus. En die was zeer, zeer geliefd bij de keizer omwille van zijn schilderkunsten, maar die keizer was ook nogal volatiel in zijn voorkeuren, zeg maar. En op een bepaald moment doet hij iets verkeerd, die Wu Daozi, en hij wordt ter dood veroordeeld en hij ontsnapt door zichzelf in een schilderij te portretteren en blijft leven. Dus er ontstaat eigenlijk een soort spiegel tussen twee anekdotes die op heel verschillende punten in het boek hun plaats krijgen en je kan dan eigenlijk als lezer beginnen uitstippelen hoe die dingen met elkaar te maken hebben en wat die verschillende voorbeelden over elkaar zeggen.
Ja. Ja. En zo bouwt het boek zich op in het hoofd van de lezer, dat bedoel je? Van dat er verschillende verhalen zijn of stukken die verteld worden waar je zelf eigenlijk de tussenliggende dingen, de tussenliggende verbanden gaat leggen of zo. Zoiets,
ja,
hè?
Inderdaad. Want dat is eigenlijk, als ik dan toch iets gehoorzamer antwoord op jouw vraag. Waar gaat het over? Het gaat ook over storytelling, over verhalen vertellen. En het boek begint met What's Your Story? Dus hoe vertel je waar het over gaat? Of waar ga jij als mens over? Of wat doen we met al die verhalen die in ons zitten en die ons vormen? En,
wou je nu zelf ook nog iets vertellen over Woody Woodpecker? Of zo, nee, was het?
The Roadrunner.
The Roadrunner, sorry.
Ja, wel, dus ik heb... dus dit is niet alleen een fantastisch boek, het is ook in noodsituaties heel behulpzaam. In die zin dat ik ooit moest lesgeven op... Ik was uitgenodigd in Geneve, op een school. En ze hadden mij gevraagd om een workshop te geven. Nu, als ik word van niet zo zenuwachtig als voor een bende middelbare scholieren staan. Maar ik had mij dus heel goed voorbereid. Ik had een poëzieworkshop gemaakt en ik had mezelf moed ingepraat. En ik ging op de internationale school in Geneve die workshop geven. En ik kwam daartoe en het bleek helemaal geen middelbare scholieren te zijn, maar vierjarigen. Ik moest aan de kleuterklas. Ja. En als je... als ik al zenuwachtig word van middelbare scholieren... Dan kan je inbeelden dat ik doodsbang was toen ik hoorde dat ik poëzie moest doen met kleuters. En ik heb toen de cartoon laten zien die ik me herinnerde uit Rebecca Solnit uit The Far Away Nearby van het schilderij en The Roadrunner en Coyote. En ik heb op YouTube dan het filmpje opgezet en ik vroeg aan de kleuters, huh? Hoe komt het dat de Roadrunner kan ontsnappen? En ze zei, mevrouw, omdat hij fantasie heeft. En ze wisten gewoon meteen het meest diepe antwoord op die vraag. Dus dat was een fantastisch moment eigenlijk.
Ja, ja, geweldig. Ja. Zelfs bij vierjarigen meteen, enfin, fantastisch. Ja. Als je hierover vertelt, je zei daar straks over je boek van dat er komt over de Tasmaanse tijger. Klopt het dat dan wat je hierin over vertelt, namelijk dat als het ware dat niet een duidelijk verhaal is of zo? Hè? Mm. Je zei iets dergelijks ook over wat eraan komt, dat je nog niet goed weet. Ligt daar een verband of zoek ik het te ver?
Ik vind het altijd wel leerrijk om het opnieuw te lezen en om te zien wat er allemaal mogelijk is. In de zin van, een verhaal hoeft niet lineair verteld te worden. En misschien is een lineair verhaal ook wel... heel geforceerd vaak. Mm-hmm. Ook in je eigen leven of zo. Je hebt de neiging om alles heel lineair te bekijken of om causale verbanden te trekken tussen dingen van dit overkomt mij omdat dit en dit gebeurd is of ik ben nu hier omdat daardoor en daardoor en daardoor. Maar eigenlijk al die onderschikkende voegwoorden of zo, dat zijn dingen die wij als mens verzinnen om het steek te laten houden vaak of zo, maar in een boek als dit, in dit essay van Solnit, zie je dat er veel associatievere en willekeurigere manieren zijn om verhalen met elkaar te verbinden. En dat vind ik heel leerrijk als schrijver, inderdaad, maar ook als mens. Ja.
Oké. Okay. Ja. Helemaal in het begin, over dit boek, zei je iets van landschappen, labiale landschappen. Ik weet zelfs niet wat dat woord betekent, maar dat maakt niet uit. Mm. Ik voelde het wel. ik voel van alles. Maar ik moest denken aan jouw dichtbundel Aarduitwrijvingen. Mm. Is dat juist dat ik daaraan moest denken? Want daarin voel ik dat ook. Of daarin gaat het ook over zo'n landschappen of zo. Toch?
Ja, klopt. Ja.
Heeft dat dan met dat boek te maken?
Waarschijnlijk een beetje. In de zin dat mijn dichtbundel Aarduitwrijvingen is eigenlijk ontstaan in heel nauwe dialoog met een andere kunstenaar, Jana Korevits. Een van mijn beste vrienden ook. En wij delen een soort haat-liefde verhouding met de metafoor tussen... Het feminine of vrouwelijke lichaam en landschappen. En zij is fotograaf en visueel kunstenaar, dus ze werkt vanuit een heel andere discipline. En soms werken wij samen, soms niet, maar wij zijn al jarenlang samen dezelfde boeken aan het lezen. En we hebben een Google Docs, waarin we dan zinnen die we mooi vinden, of werken die we mooi vinden, of beelden delen. En dat is eigenlijk een soort... lopende gedeelde bibliografie, maar ook een doorlopend gesprek via kunstwerken of boeken die we dan samen lezen. En Rebecca Solnit is een van die boeken die ons allebei heel erg geïnspireerd heeft.
En heb je dat expliciet ook gemaakt bij de bundel, bij Aarduitwrijvingen?
Jazeker, de cover, hij staat daar, is een beeld van Jana. Misschien kan je hem even...
Ja, oké, wacht hè. Dit is hem. Dit is dus Aarduitwrijvingen.
Voilà, als ik het even mag tonen. woestijnlandschap speelt een grote rol in de gedichten. En je ziet zo een soort zandtuinachtig. En als je het boek volledig open plooit, dan zie je dat het een vrouwenlichaam is. En dat is een foto van Jana.
Ja. Ja.
Waarin eigenlijk die metafoor heel expliciet gemaakt wordt tussen landschappen, voilà. Lichaam en landschap. Voilà. Ja.
Haat-liefdeverhouding, zei je.
Ja.
Ja. Zit de haat bij één iemand en de liefde bij iemand, of is het gewoon gemengd?
Het zijn gemengde gevoelens bij allebei. In die zin dat... als je het vanuit een feministisch oogpunt bekijkt, is het een enorm krachtige metafoor, maar ook een enorm reducerende metafoor. Reducerend in de zin dat het heel vaak de verbinding tussen die twee elementen heel vaak gebruikt is, eigenlijk ook om de vrouw te reduceren tot moederschap. Of het is natuurlijk om kinderen te krijgen. En uw domein is het domein van de familie, terwijl de man dan als antipode in de openbare ruimte vrij spel kreeg en die plek mocht vormgeven, mocht op politiek vlak, op architecturaal vlak. Allee. Ik wil maar zeggen, het is een heel binair paradigma waarin dat heel lang een tropen is geweest of een heel vastgeroest idee dat ook daadwerkelijk gevolgen heeft gehad. Het was niet alleen maar metaforisch in de werkelijkheid. En anderzijds is het ook een heel krachtig iets, hè. Als vrouw kinderen kunnen krijgen, mogen krijgen om vruchtbaarheid, bloei, erotiek, om daar dichtbij te zijn, is ook heel, heel enorm krachtig. Ja. En tussen die twee extremen zit er een heel grijs veld van nuances en mogelijkheden en fantasie ook van waar we die denkbeelden los kunnen maken van hun connotaties of waar we die opnieuw kunnen denken of... Dat vind ik een heel spannende gedachteoefening. Ja.
Okay. Als je een poëziebundel wil maken, ben je dan heel de tijd op straat zinnetjes aan het opschrijven in een notitieboekje? Of is dat iets waar je echt dan gaat zitten en dan nu zinnen schrijft? Hoe gaat dat?
Ja, met het gevaar dat ik door de mand val, ik heb daar geen grip op. Ik zou het niet kunnen vertellen.
Dat is anders per keer dat je het wil doen.
Ja, dat is heel grillig. Ik kan eigenlijk niet zo goed uitleggen hoe methodisch of zo, hoe dat in zijn werk gaat. En dat vind ik ook eng. Want dan ben ik er afhankelijk van dat het lukt op de momenten dat het lukt of zo. En dan heb ik er niet echt controle over. Maar ik denk dat het daar ook voor een stuk over gaat. Om niet te gecontroleerd taal te willen inzetten, maar om het een beetje te laten ontstaan. En vaak is dat vanuit klank. Dus als ik een versregel verzonnen heb of geschreven heb of met een bepaald beeld, talig beeld dan bezig ben, dan zeg ik het heel vaak opnieuw en dan moet die klank een beetje inslijten of moet ik een bepaalde muziek misschien horen en van daaruit ontstaat de rest dan. Maar ik kan daar niet heel veel tastbaars over zeggen, eigenlijk.
Maar je hebt woordkunst gestudeerd, dus je hebt eigenlijk ook... Ja, ik heb dat ook gestudeerd, lang geleden dan. Dus waar je eigenlijk leert om op een podium te staan en gedichten te zeggen. Hè? Dat is wat je daar onder meer leert, wat een beetje raar is. Maar je schrijft gedichten niet om ze voor te lezen. Hè? Dat is niet wat je wil zeggen, hè? Of wel?
Ik vind het wel heel leuk om gedichten voor te lezen. Ja. Maar misschien die klank heeft ook te maken met... In poëzie is het niet alleen maar een woord dat iets betekent, zeg maar. Het is ook alle eigenschappen van taal. Daar is Helena.
Helena wordt wakker. Dat is niet erg, hoor.
Ja, over klank gesproken.
Ja, je zegt het woord klank en zo. Enfin, ze begint ook een mooi weentje. Ja.
Ik wou zeggen, alle eigenschappen van taal doen mee, of zo, in poëzie. En bepaalde klanken kunnen ook betekenis genereren, of een gevoel oproepen, of een bepaald iets overdrachtelijks in zich hebben. Dus het is niet alleen het woord dat je kiest om iets semantisch, hè, op niveau van betekenis over te brengen, maar ook... hoe kunnen alle eigenschappen van taal die betekenis verdiepen of kleuren, of hoe kan een bepaald ritme, woorden in een bepaald ritme plaatsen. Dus klank is ook echt een heel vitaal onderdeel van poëzie schrijven.
Ja. Oké, ik heb heel lang nagedacht of ik dat zou durven vragen, maar ik ga het toch durven vragen nu. Het gaat over jouw eerste... Het gaat over Nachtroer, gaat het? Jouw bundel Nachtroer?
Ja.
Ik vind dat prachtig. Ik vind dat geweldig schoon. Maar heel vaak begrijp ik het niet. Ja, echt waar. Heel vaak, als ik aan lees, dan denk ik van... Amai, ik vind dat echt zo mooi. Maar ik kan niet zeggen waarover het gaat.
Mm.
Mijn vraag is... Ik ben daar een beetje beschaamd over. Dat is zo. Mijn vraag is, vind je dat belachelijk van mij? Ik neem aan van niet, maar ik weet toch niet. Of vind je dat net goed? Of is dat de bedoeling? Of is dat... Wat is dat?
Ik zou vooral willen dat je je niet schaamt
daarvoor.
Dat is niet mijn bedoeling of mijn intentie. Enerzijds vind ik dat heel spannend... En anderzijds is het ook niet mijn bedoeling om iets te schrijven dat onbegrijpelijk is of zo. En ik denk dat het iets zich in een tussengebied bevindt, in de zin dat ik heel erg geloof, en dat is dan een poëticale overtuiging van mezelf als dichter, om het zo te zeggen, is misschien ook een beetje waar Rebecca Solnit net zegt, met die eenzaamheden waarin lezer en schrijver elkaar ontmoeten, is dat je kan als dichter heel erg in je tunneltje zitten en met je... bijtel een woord aan het uithouwelen zijn en iets heel precies bedoelen en dat zo precies mogelijk en zo juist mogelijk op gevoelsmatig niveau, op semantisch niveau, op alle niveaus proberen weergeven, maar dat is maar de helft van het gedicht. Want je hebt ook een ontmoeting nodig in de termen van Rebecca Solnit of... Een verbinding nodig of een gesprekspartner nodig, zoals in alle communicatievormen. En degene die het leest, brengt ook zijn eigen herinneringen, zijn eigen leven, zijn eigen lectuur, zijn eigen ervaringen mee. En ik kan bijvoorbeeld, dat is nu een beetje... Russisch structuralisme of zo, ik bedoel het niet zo theoretisch, maar als ik appelsien zeg, dan heb ik eigenlijk jou nodig dat jij ook een bepaald begrip hebt van appelsien. En dat is niet alleen maar dat we allebei weten, deze vrucht is een appelsien, maar ik heb ook al jouw herinneringen nodig en al jouw sensorische ideeën rond de geur of het sap of weet ik veel wat. En ik denk als we dat allebei samen naar het gedicht brengen, dan ontstaat er iets. En dan is het mooie, het spannende, is dat dan jij misschien iets helemaal anders uit het gedicht haalt dan wat ik er ooit mee bedoeld heb.
Maar dat is niet erg.
Nee, helemaal niet. Okay. Nee, dat
maar
is leuk.
Heb je al gehad, nu ga ik nog raar, heb je al gehad dat je zo gedicht geschreven hebt en dat je denkt van, oh, het is te gemakkelijk. Ik moet het moeilijker maken.
Oh, nee, nee.
Nee, oké. Of zo, het is te eenduidig.
Ook niet.
Nee, want dat is wel, dat bedoel ik.
Nee.
Oké, goed. Nee. Okay.
Ik heb ooit wel een vertaalworkshop mogen bijwonen. Ik was in Zuid-Afrika uitgenodigd, in Stellenbosch. En er waren studenten Nederlands daar, echt ongelooflijk, van de Universiteit van Stellenbosch, maar ook van Zimbabwe en een aantal buurlanden van Zuid-Afrika. En daar studeren mensen dus echt Nederlands, wat ik ongelooflijk vind. En die hadden een gedicht van mij, uit Nachtroer ook, vertaald. Dus zo'n onbegrijpelijk gedicht. Dat gaat het beeld of zo dat het gedicht draagt, gaat over twee aardplaten die botsen. Een metafoor voor liefdesverdriet en dergelijke. En zij waren dus in die vertaalworkshop aan het discussiëren met elkaar... over de mogelijke betekenis van het gedicht. En dat was fantastisch. Nee, het is op een kerkhof. Nee, er is een ambulance. Nee, het gaat over tennis. En echt, dat is zo absurd. Ook natuurlijk omwille van de vertaling of zo, of de meerduidigheid in vertaling. Maar dat was heel speels en luchtig. En
dat is ook
die
wel.
Verwarring of dat niet begrijpen kan ook... Dat is helemaal niet de bedoeling om iemand buiten te sluiten of zo. Dat kan juist ook... iets openen. Of,
ja, begrijp ik. Ja. Okay. Je hebt niet alleen gedichtbundels, ik heb het al gezegd, je hebt ook een essaybundel geschreven. Ik denk dat ik het, sorry dat als dat niet het goede woord is, maar essaybundel, dat is toch wel een beetje waagstukken over gefaalde architecten eigenlijk, hè? Tragische architecten, daar gaat het eigenlijk over het boek. Het eerste stuk van het boek, de eerste essay, gaat over het zwembad van Turnhout.
Ja.
En over de tragische en ook minder tragische gebeurtenissen rond het zwembad van Turnhout. Vertel even iets over, omdat we hier in Turnhout zijn. Vertel daar even iets over als je wil.
Ja, ik denk dat we allemaal weten dat dat niet vaak is open geweest. nu, ik was zelf eigenlijk jong. Ik was 14, puber. Dus ik ben niet vaak gaan zwemmen, omdat het aanhoudend gesloten was. In die periode, dan spreek ik over 2011, denk ik, is het nooit langer dan 3 opeenvolgende maanden open geweest. En toen ik aan het stuk aan het werken was voor in het boek, heb ik regionale bijlagen van de Gazette van Antwerpen erbij genomen. En wekelijks waren dat nieuwsberichten van de badmeester was in elkaar geslagen. Het elektrisch systeem was stuk, waardoor de bandjes niet meer gescand konden worden. Of de luchtvochtigheid was zo gestegen dat de zwemclub flauw viel. Of ja, echt, het lag voor het rapen, de malheurs, om het zo te zeggen. En vanuit eigenlijk een soort heimatverhaal is en een heel breedvoerig onderzoek vertrokken toen.
Ja, en met persoonlijke elementen ertussen en zo. Mm-hmm. Ja, het is heel leuk. Ik heb echt goed, echt gelachen, echt grappig. Was dat eigenlijk, dat was niet, was het eerste stuk dat je schreef voor dat boek? Het is niet van daaruit begonnen, of wel?
Jawel, ja.
Dus je hebt dat verhaal geschreven, en van daaruit is dan de rest zo ontstaan, of zo? Nee.
Ja, In gedachteontwikkeling wel, in de uitvoering weet ik het niet meer precies wat ik eerst geschreven heb, maar ja, ik zei het net, het verhaal van het zwembad van Turnhout is een soort heimatverhaal. En een aantal jaar geleden was ik in Wenen voor een voordracht. En soms ben je dan zo wel eens sociaal ongemakkelijk op zo'n gelegenheid en dan vragen ze waar kom je vandaan en dan dacht ik misschien moet ik iets grappigs proberen vertellen en dan had ik het verhaal van het zwembad van Turnhout verteld aan de persoon waarmee ik in gesprek was en die had heel serieus gereageerd van maar dat is ook hier bij de Opera van Wenen, dat gebouw zakt ook weg in de straat en die architect is ook uit het leven gestapt en gruwelijke parallel, maar als schrijver ook too good to be true, om het zo te zeggen. En toen dacht ik, misschien ligt daar wel iets tussen megalomane bouwprojecten die dan mislukken en ook een totale mislukking voor de maker worden. En toen heb ik iets heel deontologisch onverantwoord gedaan en heb ik op Wikipedia ingetikt architects who committed suicide. En voor ik het wist, zat ik in een heel donkere hoek van de architectuurgeschiedenis en bleken er enorm veel casussen te zijn. En toen was ik vertrokken.
Voilà, inderdaad. Ja. En zo ontstond het boek. Je geeft ook les, hè? Les essayistiek.
Mm.
Ik wist niet dat dat bestond, dat kon geven, maar je geeft dat aan het conservatorium?
Ja, klopt, van Antwerpen.
En
ja.
Je leert mensen essays schrijven, is het juist?
Nee.
Nee?
Nee.
Wat doe je dan wel?
Ik weet eigenlijk niet of je dat kan leren, maar ik mocht zelf kiezen hoe ik het vak, het is een onderdeel van van schrijven, van de opleiding, en ik mocht zelf kiezen hoe ik het vak invulde en essay is zo'n vorm, misschien zoals poëzie, die zich eigenlijk bij elke poging of bij elk schrijven opnieuw herdefinieert. Dus het is onmogelijk om er grip op te krijgen, dus ik weet niet of je het kan leren of kan bemeesteren of zo, of van die woorden. Maar het is eigenlijk een soort vrijruimte om met essays bezig te zijn. En ik heb dan heel egoïstisch al mijn lievelingsessays geselecteerd, waaronder ook een stuk van Rebecca Solnit. En die lezen we dan samen, de studenten en ik. En er is dan telkens ook een bepaald denkkader daarbij wordt opgetrokken vanuit het essay. Dus we proberen iets te theoretiseren. En anderzijds proberen we heel deductief eigenlijk te kijken van wat gebeurt er eigenlijk allemaal in dat essay? Is dat nu een anekdote? Of is het een academische beschrijving? Of is dat nu fictie? En wie is die persoon die spreekt? En we proberen eigenlijk te leren vanuit het lezen wat een essay allemaal zou kunnen zijn. En dan met als inspiratie schrijven we ook zelf een literair essay en probeer ik we ook een gedeelde bibliografie opnieuw te maken van bijvoorbeeld als we een essay over feminisme lezen van dit heb ik gelezen, wat heb jij daarover gelezen en kunnen we dat samenbrengen. En het is dus niet zozeer les in essay als
verkennen.
Van verkennen ja.
Intussen passeert er dus een stoet buiten. Hier gebeurt altijd wat. Een stoet van met zo trommels en zo en ook met mensen in een kostuum, maar vraag mij niet wat het is. Weet iemand wat het is eigenlijk? De wie?
De Saverianen.
De Saverianen.
Oh, ja.
De herdenking van de slag van Turnhout in 1582. Ik zeg maar wat hoor. 17, ik zeg echt een willekeurig in de jaartal. Je weet dat echt. Oké, goed. Ja. Echt? Ja, dat... Voilà. Kijk, zie twee belangrijke dingen. Voilà, schitterend. En dat wordt nu herdacht bij ons hier. Voilà, fantastisch. Dus buiten, maar voilà. Oké. We komen van jouw tweede boek. Namelijk Rebecca Solnit met The Far Away Nearby. Wat is jouw derde boek? Derde en laatste boek. Wil je dat nu op het stapje zetten?
Ja, dan ga ik dat nu verwisselen. Het derde en laatste boek is mijn lievelingsboek. Ja, dat durf ik zo zeggen. Het is Malina van Ingeborg Bachmann. En als ik de kans krijg, dan heb ik het erover.
Okay. Waarom is dat jouw lievelingsboek?
Het is een boek dat heel veel voor mij betekend heeft als beginnend schrijver. Ja. Ik heb Duitse literatuur gestudeerd. In woordkunst, maar daarvoor Duitse literatuur in Gent. En literatuur, wetenschap studeren was heel emanciperend voor mij. Ik heb het gevoel dat ik volwassen kon worden door heel veel te lezen en na te denken. En dus ik heb dat als iets heel vormends en emanciperends ervaren. Maar ik was ook redelijk onwetend. Misschien ook niet opgegroeid met boeken, in de zin of van thuis uit niet opgegroeid met boeken. Dus ik was eigenlijk ook een beetje een leeg papier in die zin. En ik weet nog, op een bepaald moment moest ik dan een thesis schrijven om af te studeren. En ik had geen idee waarover. Of ik had natuurlijk wel een aantal kanonieke werken dan bestudeerd in de loop van die studie. Maar wat ik dan zelf wilde bestuderen, wist ik niet zo goed. Mm-hmm. En mijn professor, en daar ben ik hem nog altijd heel dankbaar voor, is toen met mij naar de BIEB geweest. En die is heel doelgericht op de post, de naoorlogse literatuur afgestapt, heeft Malina uit de kast getrokken en gezegd, volgens mij moet je dit lezen. En het was meteen raak.
Wow, wie was dat? Die
professor Benjamin Biebuyck heet hij. Hij heeft nog altijd les aan de agent. Ja.
En dus waarom was het raak?
Misschien kan ik dat niet rationeel uitleggen. Of misschien zijn zo de dingen die ons echt heel erg raken niet per se te verantwoorden in de zin dat we kunnen vastpakken waarom, maar ik was enorm begeesterd geraakt. In het eerste geval door de taal, want op niveau van het plot gebeurt er niet zoveel in Malina. Er zijn eigenlijk drie personages. Een ik, die verliefd wordt op een man, Ivan, en Malina. En Malina, het speelt zich af in Oostenrijk. Ingeborg Bachmann is een Oostenrijkse auteur. En die ik lijkt enorm sterk op Ingeborg Bachmann. Het speelt zich af in Wenen en dus ik woont samen met een Hongaarse man, Malina, en wordt dus verliefd op Ivan en er ontstaat een soort rare driehoeksverhouding. En meer gebeurt er ook niet in het boek. Dus voor het verhaal moet je het zeker niet lezen. En het is eigenlijk onderverdeeld in drie delen. Het eerste deel gaat over die verliefde ontmoeting. Ze staat voor een bloemenwinkel, Ivan staat daar ook. En opeens bevinden ze zich in een mythisch universum. Is zij een Arabische prinses in een woestijnlandschap en duikt daar een zwarte ruiter op. En het is heel geëxalteerd eigenlijk. Mm-hmm. Maar enorm goed geschreven. En het tweede hoofdstuk is, slaagt de taal om het zo te zeggen. Het is een soort droomsequentie, heel gewelddadig, over het oorlogsverleden ook. En dan in het derde stuk zijn alle verhoudingen omgekeerd. En het heeft mij zo geraakt. Dus in de eerste instantie op het niveau van de taal, dat wou ik zeggen. Omdat enorm meeslepend geschreven is.
En kan je uitleggen waarom het... je zei dat het op je eigen schrijven heel grote invloed gehad heeft. Is dat door die taal, dat je zegt?
Enorm, ja. Ja, het is ritmisch geweld, echt, die zinnen.
Ritmisch geweld?
Ja, het is... Het zijn enorm lange zinnen en ratelende zinnen en met grootse uithalen en dan weer heel klein. En het is, ja, stilistisch heeft het mij echt geprikkeld in de zin van, ah, dit mag, of je mag zo schrijven.
Ja, ja,
of,
mag je dat doen? Ja, 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 ja. En is dat in de, dat is de vertaling dit, of niet? Ja,
ja, inderdaad.
Is dat in de vertaling dan ook?
Ja, zeker.
Is het goed vertaald?
Het is zeker. Het is vertaald door Paul Beers en dat is wel echt de gerenommeerde Bachman-vertaler, zeg maar, naar het Nederlands. En ik ben zo blij, want Malina is opnieuw uitgegeven. En voor het eerst, samen met de andere boeken uit de Totus Achten-cyclus.
Ja,
want Malina is eigenlijk onderdeel van een romancyclus. Okay. Ingeborg Bachman had zich voorgenomen om 3 romans te schrijven. Onder de noemer doodsoorzaken, of zo is het toch vertaald. Maar helaas zijn de andere 2 romanfragmenten gebleven en is alleen Malina afgewerkt geraakt. Ja.
Dus Ingeborg Bachman, doodsoorzaken, en Malina is daarvan het eerste deel. Hè?
Ja. Ja.
Heb je ook heb je nog andere dingen van haar gelezen? Of is dat het?
Ja, alles.
Alles dus, ja. Ja. Oké, tuurlijk.
Ze heeft dus deze romancyclus gemaakt, maar ze heeft ook, ze is eigenlijk begonnen als dichter. Er ligt ook hier een dichtbundel van haar, ook volgens mij vertaald door Paul Beers.
Van de bibliotheek, ja. Alsjeblieft, zeg maar.
Aanroeping van de grote beer, dat is...
Ook over een beer.
Ook door...
over een beer gaat. Oh, begin hier
samen
te komen.
Het komt samen te komen, hè. Ja. Nee, inderdaad, ook vertaald door Paul Beers. En een andere dichtbundel van haar heet Tijd in Onderpand. Ze heeft ook hoorspelen geschreven voor de radio. Zij is filosofe van opleiding. Ze heeft bij Heidegger gestudeerd.
Ze heeft bij Heidegger gestudeerd?
Ja. Ja.
Slik, ja.
En ze heeft ook korte verhalen geschreven. En nu, Malina is niet het meest vrolijke boek. Geen enkele van die doodsoorzaken. Maar ze heeft dus ook echt een aantal heel grappige korte verhalen geschreven. Dus het is heel veelzijdig werk, zeg maar. Ja.
Je hebt bij je 3 boeken geen dichtbundel gekozen, hè? Valt mij op.
Nee.
Nee. Kan je daar iets over zeggen?
Dat is niet bewust.
Niet bewust,
nee.
Okay, okay.
Misschien als je het mij later nog eens vraagt om 3 boeken te kiezen.
Zou er een dichtbundel kunnen bijzitten? Ja, ja, oké. Okay.
Ja.
Ja. Wanneer wist je dat je dichter, schrijver zou worden? Wanneer wist je van, dat wordt mijn beroep?
Dat weet ik niet, maar ik weet wel wanneer ik wilde dichten. En dat heeft eigenlijk ook te maken... Dat raakt ook aan Ingeborg Bachman, dus het wordt hier een weefsel van je wilste. Ingeborg Bachman heeft een heel intensieve liefdesverhouding gehad met Paul Celan. Met een Joods-Roemeense dichter die in het Duits schreef. Heel complexe verhouding tot de taal had die man. En Paul Celan is een van de eerste gedichten die ik hoorde. Dus voorgedragen hoorde. En dat was opnieuw een heel transformerende ervaring.
Dat?
Ook tijdens mijn opleiding in Gent. Ja.
En iemand las dat voor? Of het was een opname van hem of zo?
Ja, het was zo'n vak literatuur, geschiedenis. En Paul Celan passeerde de revue. En ik ben heel dankbaar dat de docent toen heeft gekozen om een audiofragment op te zetten. En om het ons niet gewoon op papier te laten lezen. Dan zitten we ook weer bij dat voordragen, denk ik. En het belang van de klank.
Ja.
En het is een heel bekend gedicht van Paul Celan, de Totus Fuge. Misschien zegt het jullie iets. Het is een heel sterk ritmisch gedicht, met veel herhaling. En het gaat schwarze milch der frühe, wir trinken sie morgens, wir trinken sie abends, wir trinken und trinken. Dus er zit een heel sterk ritme ook weer in. En ik was zo... Ik zeg altijd dat ik mijn hamer geslagen, me zo voelde alsof ik mijn hamer geslagen was. Ik was echt kapot daarvan. En inhoudelijk wist ik helemaal niet, of kon ik denk ik ook niet vatten waar het over ging. Want het gaat over een holocaustervaring. Dus ik denk dat ik inhoudelijk heel ver van het gedicht bleef, maar gevoelsmatig was dat zo direct dat ik thuis 's avonds ook een gedicht heb geschreven. Ja.
En dat was het begin.
Ja. Ja.
Prachtig. Zo goed.
Ja, en het is een beetje een flauwe remake van de Todesfugue in de zin dat het ook probeert te spelen met herhaling en ritme. En in al zijn naïviteit is het ook in mijn eerste dichtbundel zo beland, zo onbewerkt. En, ja. Dus,
Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
Ja, graag. Het eerste boek was Geloven in het Wild van Nastasja Martin. Het tweede boek is The Faraway Nearby van Rebecca Solnit. En dan de Malina uit de doodsoorzakencyclus van Ingeborg Bachman.
Dames en heren, Charlotte van den Broek.
Dank u.
Dit was mijn gesprek met Charlotte van den Broek. Na onze babbel kocht ik nog enkele dichtbundels van haar en liet ik Nachtroer signeren. Stefan Hertmans, Lisbeth Imbo, Johan van der Lanotte, Sophie Lemaire, Stijn Meuris, Anne Lemmens, Bart Moejaert, Sophie Dutordoir, Jean-Paul van Bendegem. Het zijn allemaal gasten die ik naar hun drie boeken gevraagd heb in deze podcastreeks. Op wimoosterling.be vind je de show notes en de boeken uit elke aflevering. Ga even een kijkje nemen om te zien wat je misschien gemist hebt. En abonneer je op de podcast in de app waar je nu aan het luisteren bent. Zo mis je geen enkele aflevering in de toekomst. Je kan een boekentrui van deze podcast kopen. Dat is een wollen truitje waarin je je boek overal mee naartoe kan nemen. Je steunt er de podcast mee. Ze zijn er op wimoosterling.be. Nog één vraag. Laat vandaag of morgen, alsjeblieft, aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Bijvoorbeeld met een WhatsApp-berichtje. Twee, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.
Immersie. Waarom zie ik wit als ontmanteld licht? Waarom geloof ik niet wat een loodrechte zon kan aanrichten, nog steeds niet? Waarom ligt er geen schaduw onder de hemel in herhaling? Rood, oranje, rood ontsteekt de dag. Waarom sleept het uur zich uitgeput naar haar brandpunt? Wat is afstand? Anders dan een zich stapelende zandmassa, het staat al tot de kin, waarom komt het niet tot verdrinking? Zelfs in al haar uitgestrektheid breekt de zwerftocht op. Nu eens door halve maan struiken, dan weer door het gedroomde geluid van een snelweg in de achtergrond, ritseling. Waarheen schiet de hagedis? Waarom lispelt de hitte bezweringen? Waarom hoop ik achter de rotsen op sporen van nachtdieren? Op de spiegeling van een oude geliefde, waarom roept hij me niet, is hij mij dan niet kwijt? Immersie. Hoe ik me al die tijd bewogen heb, stilgestaan terwijl wind het zand verlegt.